Vervolgens openen we opnieuw samen de schriften, deze morgen in het Nieuwe Testament. En we lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk.
Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die in Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons tevoren heeft, uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in de welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij het geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot de prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, u gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult.
Wij staan in deze dienst stil bij artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten wij artikel 27 samen lezen. Artikel 27, dat staat bij mij boven, van de Algemene Christelijke Kerk. Artikel 27. Wij geloven en belijden één enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van de beginnen der wereld af en zal tot den einde toe zijn. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwige koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woeden van de gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn, de ogen van de mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Achab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans tezamengevoegd en verenigd zijnde, met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. We gaan naar het onderwijs uit de belijdenis luisteren onder het thema de algemene christelijke kerk. Drie gedachten. Die kerk die wordt vergaderd, die kerk die is verspreid en als derde die kerk die is verenigd. De algemene christelijke kerk, die kerk die wordt vergaderd, die kerk die is verspreid en die kerk is verenigd. Gemeente des Heren, in het lezen van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben we weer een gedeelte afgerond. De voorgaande artikelen, dat waren er best een aantal, die gingen over de Heer Jezus en over zijn werk. En vandaag beginnen we aan een volgend hoofdstuk als het ware in onze belijdenis. En in dit hoofdstuk, en dat gaat daarover in de artikelen 27 tot en met 32, daarin gaat het over de kerk. De volgende keer, artikel 28, gaat het over de plicht om je te voegen bij de kerk. Artikel 29 gaat over de kenmerken van de kerk. Hoe herken je de kerk? Artikel 30 gaat over hoe de kerk geregeerd wordt. Dat wordt uitgewerkt in artikel 31, dat het geregeerd wordt door ambtsdragers. En artikel 32 gaat over de orde en de tucht van de kerk. En nu, artikel 27 staat de vraag centraal, wat is de kerk? En als ik zo de gemeente zou rondkijken en afwisselend een beurt zou geven om daar iets over te zeggen, dan zou het zomaar kunnen dat we nou iets van de volgende antwoorden horen. Als ik het zou vragen aan een van de kinderen die hier in de kerk zit, naar zijn vader en zijn moeder. Je psalmboek heb je bij je en misschien ook een boekje om wat op te schrijven over de preek of iets te tekenen over de preek. En ik zou jou de vraag stellen, wat is nu de kerk? Nou zeg je, de kerk, dat is de Emmanuelkerk. Dit is onze kerk en daar horen we bij. En bij de gemeente hebben we nog twee kerkgebouwen. De kerk is deze plek en daar komen we samen als gezin met alle andere mensen die hier bij de kerk horen. En je kent misschien wel de mensen die voor jou zitten in de kerk of even wat verderop in de bank. De kerk, dat is voor jou deze zichtbare plek. Nou, dat begrijp ik wel. En als ik deze vraag nou eens aan onze jongeren zou stellen. Bijvoorbeeld de jongeren die gisteren hun geloof hebben beleden voor de kerkraad. Wat is voor jou de kerk? Dan denk ik dat ik iets van dit antwoord zou horen. De kerk, dat is de plek waarin ik eerst werd meegenomen naartoe door mijn ouders, maar nu het is mijn thuis geworden. En ik wil zo graag mij van harte voegen bij deze kerk, hier deze plek, maar ook waar de gemeente, de andere gelovigen hun huis hebben. En je voelt hier thuis onder de prediking van het woord. En je ziet er naar uit, ja, ook wel een beetje tegenop, om samen met de gemeente het avondmaal te vieren en om je met de gemeente in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Daarin samen op te trekken. Mooi antwoord. En als ik het aan u zou vragen, broeder of zuster van de gemeente, een beleidend lid van de gemeente, wat is voor u de kerk? En dan denk ik dat ik misschien u moet vragen om uw tijd even wat te begrenzen, want als u begint te praten over de kerk, ja, dan kan u van alles opnoemen, toch? De kerk, dat is de plaats waar ik gedoopt ben. De plaats waar ik het geloof heb beleden. De kerk, daar heb ik avondmaal gevierd en er zijn vieringen geweest, die zal ik nooit meer vergeten. De Heere die zo dichtbij was, dat alles om me heen wegviel en ik was één met de Heere. De kerk, dat is de Heere ontmoeten. De kerk ook de plaats waar mijn huwelijk kerkelijk is bevestigd. De kerk waarin mijn kinderen en kleinkinderen het teken en zegel van de heilige doop hebben ontvangen. De kerk, kortom, de plaats en daar waar we de stem van de Heere hebben gehoord. Zomaar een korte samenvatting, een weergave, wat dan een broeder of zuster naar voren zou brengen. En als we nu de kring wat breder maken, we vragen het aan iemand die wat meer randkerkelijk is, die zo af en toe in de dienst aanwezig is, maar ook heel regelmatig niet. Ja, de kerk, ja, wat is dat? Die zou zeggen, het zegt me zo weinig. Of het zegt me eigenlijk steeds minder. De band, ik voel hem niet. En wat ik daar hoor, ik kan er niet zoveel mee. En als ik die vraag dan zou stellen aan iemand die is afgehaakt. De kerk, ach, dat is geschiedenis. Achterhaald. Alleen maar beklemmend. En ook wel betutterend. Je moet je aan zoveel regels voldoen. De kerk, nee, ik ben blij dat dat niet meer voor mij geldt. De kerk, wat is dat? Als we dat op straat, nee, niet hier op Urk, maar buiten Urk, ergens in een omgeving waar het geloof en het christendom eigenlijk al ver weg is. Als we daar vragen, wat is de kerk? Nou, dan kan zijn dat er een heel positief antwoord komt. De kerk, dat is een soort bezielend verband van mensen die met elkaar optrekken en die nuttig zijn in de samenleving, die bezig zijn in diaconale projecten en waar de overheid steken laat vallen, daar steekt de kerk een helpende hand uit. Positief. Maar dat kan ook heel negatief zijn. De kerk, ja, ze lezen daar in een eeuwenoud boek, maar dat is toch een sprookje. En dat oude boek, dat kan toch niet meer relevant zijn vandaag in 2024. Eigenlijk hebben ze daar allemaal middeleeuwse gewoonten. Daar worden vrouwen onderdrukt en hebben ze allemaal van die vreemde gedachten en vreemde gewoonten. Ja, gewoonten en gedachten ook die ze kinderen opdringen en die eigenlijk ook wel gevaarlijk zijn. Misschien moeten we die kinderen wel bevrijden uit de greep van die kerk. De kerk, die is wereldvreemd. Het kan ook zijn, als we de vraag stellen, wat is de kerk? En dat kan buiten de kerk zijn, maar misschien ook wel in de kerk. En dat dan het antwoord klinkt. En misschien wel van iemand die het helemaal niet durft te zeggen. Maar waar het nu stormt in het hart, nu al die vragen voorbij komen. De kerk, dat is de plek waar ik beschadigd ben. De kerk waaronder het mond van machtsmisbruik en vrome woorden ik werkelijk misbruikt ben. De kerk, een ander aspect, die zo verdeeld is en ik lijd aan die verdeeldheid. Want het gaat dwars door mijn gezin, door mijn familie heen. Wat is de kerk? Dit zouden zomaar antwoorden zijn die we dan op kunnen halen wat mensen daarover zeggen. De belijdenis zet op een hele andere manier in. De kerk, dat wordt ingezet en toegelicht wat die kerk is vanuit het oogpunt van God. Van God uit wordt de kerk benoemd en beschreven. Allereerst, dat klinkt al door in het woord kerk. Een Grieks woord wat afkomstig is van het woord Griekse woord kuriake, wat betekent dat wat van de Heere is. Of een ander woord, en dat vind je ook in de Bijbel terug, we hebben het ook gelezen in de eerste Efezebrief, dat woord gemeente. Ecclesia. Een gemeenschap die ergens uit vandaan geroepen is en bijeen vergaderd wordt. De kerk, dat zijn de geroepenen. Zij die bij elkaar geroepen zijn. De kerk, dat is wat van de Heere is. En dat betekent dus, als wij samen antwoord zoeken op de vraag, wat is de kerk? Dat niet in de eerste plaats onze ervaringen en onze gedachten centraal staan. Wat is de kerk? Dan gaat het om geloof. En zo klinkt het ook bij de inzet van artikel 27. Wij geloven en belijden. Let op, we geloven niet in de kerk. Maar de kerk zelf is wel een zaak van geloof en van belijden. En wat geloven we dan? Wat belijden we dan over de kerk? Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is een heilige vergadering van alle ware Christusgelovigen die al hun zaligheid verwachten in Jezus Christus. Die gewassen zijn door zijn bloed en geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Ik begin maar even midden in deze lange zin. Wat is nou de kerk? Nou, die wordt gevormd door ware Christusgelovigen. Dan gaat het dus om echte gelovigen. Dan gaat het om u, om jou, om die broeders en zusters die hun zaligheid, hun redding, die hun toekomst en hun identiteit niet meer in zichzelf vinden, maar alleen in Jezus Christus. Die het weten, die het geloven, gewassen en gereinigd te zijn in zijn bloed. En op die manier ook heilig, geheiligd, apart gezet, afgezonderd. En ze dragen daarmee ook het eigendomskenmerk van Jezus Christus, namelijk dat zegel met de Heilige Geest. Dat maakt dat die kerk gezien wordt. Dat de aanwezigheid van de kerk in deze wereld, dat die opgemerkt wordt. Jawel, want de kerk dat heeft te maken met geloof. Geloof dat is persoonlijk, maar in de kerk die gestalte krijgt in deze wereld, wordt duidelijk dat het geloof niet alleen maar hyperindividueel is. Het persoonlijke geloof samen met de andere gelovigen. Het zijn de Christusgelovigen die bij elkaar horen. Die heilige vergadering. Dan moet u niet denken aan een soort bestuursvergadering. Maar in dat woord vergaderen, daar zit in dat de Heer zelf, dat Christus zelf als de koning van de kerk, zelf zijn kerk bij elkaar brengt. Bij elkaar verzamelt. Bij elkaar brengt. Het is Christus Jezus die zijn kerk bijeenbrengt. In de Franse tekst, die de oorspronkelijke tekst is van deze Nederlandse geloofbelijdenis, stond er nog een woord bij. Een heilige vergadering en een heilig samenkomen. Dus bijeen vergaderd, letterlijk bijeen, die ene koning, en het samenkomen met elkaar. Dus die twee lijnen. Die ene koning en die gelovigen die samenkomen, die bij elkaar zijn. Dat beeld wat we ook in de Bijbel vinden. Het beeld van die ene herder en die ene kudde. En die kudde is samen, die kudde die onder die leiding staan van die ene herder. Of het andere beeld. De kerk als het lichaam. De vele leden die bij elkaar horen, die je ook niet van elkaar kunt losmaken. En zo samen zijn onder het hoofd. En dat hoofd is Jezus Christus. Het wordt hier genoemd een heilige vergadering. Ja, de gedachte kan dan naar boven komen, is het dan een volmaakte kerk? En je ziet ook in de kerkgeschiedenis dat er allemaal van die bewegingen zijn geweest om die kerk werkelijk heilig te maken. Om een kerk te hebben van alleen maar volmaakte, een heilige gelovige. En alles wat daar niet aan voldoet, die werden er dan buiten gezet. Is de kerk volmaakt? Ja, de kerk is volmaakt. Als ze thuis komt, maar hier in deze wereld is ze nog niet volmaakt. Maar heilig wordt hier bedoeld in de zin van afgezonderd, apart gezet. En heilig ook in de toewijding aan de dienst van koning Jezus. Heilig omdat niet onze wil centraal staat, maar zijn wil. De kerk, ja, samengevat, dat is dat volk, die gemeente, die verzameling van die ware Christusgelovigen, die hebben het geleerd om te luisteren naar de stem van de goede herder. Waar het om gaat, is niet in de eerste plaats dat je weet dat je in het doopregister staat van de Maranatha-gemeente. Of dat je genoteerd staat als beleidend lid hier. Waar het om gaat, als het gaat om deze kerk, deze ware kerk, deze kerk met een hoofdletter, dat je daar lid van bent. Dat je in Christus en in zijn lichaam, in zijn kudde en zo ook in zijn kerk begrepen bent. Dat je lid bent van deze levende kerk die zalig zal worden. Dat was de eerste lange zin uit dit artikel van de belijdenis. Nu die tweede zin. En dan gaat het erover dat die kerk verspreid is. En we zeggen dat vaak wel als de belijdenis in de middagdienst wordt aangekondigd. Dat we dan ons geloof belijden verbonden aan de tijd. Aan de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. De kerk die er is van alle tijden af en die er op alle plaatsen op deze wereld te vinden is. En sinds wanneer is er de kerk? Nou, vaak zeggen we het zo dat de Nieuwtestamentische gemeente, die is ontstaan op de eerste Pinksterdag, toen het evangelie de wereld rondging. Toen de geest werd uitgestort, het evangelie begon aan zijn loop, aan dat kerkvergaderend werk. En toch, in onze belijdenis, zet Guido de Bres het eerder in. Die kerk, die is er geweest van het begin van de wereld af en zal zijn tot het einde toe. Die kerk, die was er al vanaf de schepping. Ja, zelfs nog eerder. Die kerk was er al voor de schepping. Want in het hart van God was het voornemen om een gemeente te verkiezen. Om die gemeente te verkiezen en dat in de tijd tot stand te brengen. Die gemeente die hier in deze tijd gekocht is door het bloed van Jezus Christus. En door de tijd heen verzameld wordt door het werk van de Heilige Geest. En daarna? Als deze tijd voorbij is, dan zal er nog steeds een kerk zijn. Dan zal het die bruidsgemeente zijn voor de troon van het Lam. Dan zal die gemeente neerdalen als dat nieuwe Jeruzalem volmaakt en heerlijk. De gemeente die er is, die er was al in de eeuwigheid in het hart van God. En die ook tot in eeuwigheid zal zijn, tot voor Gods troon. De ware kerk des Heren, die is er altijd geweest. En die zal er dus ook altijd zijn. De kerk is van alle tijden. En die kerk is dus ook van alle plaatsen. Je ziet dat al in Handelingen 2. Als op de Pinksterdag de geest uitgestort wordt en die menigte het woord van Petrus horen en zich bekeren, dan worden daar alle landen en volkeren van die tijd opgenoemd. Als je het opzoekt op een oude kaart, dan zie je al die landen die allemaal rondom Israël heen liggen. Als een aanduiding dat de kerk des Heren te vinden is in heel de wereld. En dat klinkt ook door in dat woord wat we lazen aan het begin van onze belijdenis. Wij geloven en belijden een katholieke of algemene kerk. En dan moet u niet denken aan de Rooms-Katholieke kerk, maar het woord katholiek heeft te maken dat die kerk overal op deze wereld te vinden is. Wereldwijd. U vindt de kerk hier in Nederland. We vinden de kerk ook in Botswana. U vindt de kerk ook in Albanië. En ja, het is waar, je ziet door de geschiedenis van de kerk heen dat de plaats en de aanwezigheid en de grootte en de invloed van de kerk verschuift. Als we het Nieuwe Testament lezen met de brieven die Paulus schrijft en de brieven van de apostel Johannes, dan richt zich dat tot Klein-Azië, het huidige Turkije. En wat is daar nog te vinden van de kerk? Hooguit wat resten of hele kleine groeperingen. De kerk die verschoven is in de tijd van de reformatie naar ons werelddeel. En nu? Het lijkt zich wel wat weg te kwijnen. Kleiner te worden, minder te worden, onder te gaan in ons avondland. En toch, de kerk groeit en bloeit in Azië, in Zuid-Amerika. De kerk die er altijd zal zijn, want, en je hoort de jubel erin doorklinken hier in de geloofsbelijdenis, Christus is een eeuwige koning. Die zonder onderdanen niet zijn kan. En dat maakt ook dat de kerk door Christus, door de koning van de kerk, bewaard wordt. Die kerk die soms heel klein wordt. Zo klein dat je het haast niet meer ziet. Hier in de belijdenis wordt een vergelijking gemaakt met de tijd van Agab. Dat de profeet Elia klaagt over dat hij alleen is overgebleven. En dan zegt de Heer: alleen? Er zijn er in dit land nog 7000 die hun knie voor de Baal niet gebogen hebben. De kerk die vervolgd en verdrukt wordt. En het is te vinden in deze wereld, in het Midden-Oosten. Verder weg naar Azië toe, landen waar het heel moeilijk is om kerk te zijn. Waar de kerk verdrukt wordt, achtergesteld. Broeders en zusters gemarteld worden vanwege hun geloof. Kerken in de brand worden gestoken. En toch, God houdt zelf zijn kerk in stand. Jawel, de belofte klonk. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En de poorten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. De ware kerk, de kerk met een hoofdletter, bestaat uit ware, uit echte gelovigen. Het grootste deel van de kerk is al thuis, is al boven, de triomferende kerk. En hier op aarde is het de strijdende kerk, die strijdt. De strijd door de tijd heen, de strijd tegen alles wat zich verzet tegen de openbaring van Jezus Christus. Die kerk dat is een schare, dat is een menigte die niemand tellen kan. En daarom bij alles wat we zien van de kerk en waar we somber over zijn, is vanochtend de boodschap: het gaat goed met de kerk van Christus. Er komen er elke dag nieuwelingen bij. Er worden elke dag broeders en zusters toegevoegd. En er valt niemand uit de kerk van Christus. Die kerk, met die zaak van die kerk gaat het goed. Het gaat op de eeuwigheid. Het gaat op de voltooiing van die kerk aan. En met die kerk gaat het buitengewoon goed. De vraag is, gemeente, hebben wij oog? En hebben wij oor voor deze kerk? Niet alleen maar dat gedeelte waar wij onderdeel van zijn, hier, de Maranatha-kerk of hier in de Emmanuel-kerk. Maar dat we zicht hebben op Gods kerk en daarmee Gods zaak in deze wereld, wat onderweg is naar de voltooiing. En dat we vreugde beleven. Vreugde als we vanochtend horen dat jongeren bereid zijn om Christus te volgen. Dat we net zo goed vreugde ervaren als we zien en merken dat de Heer doorgaat met zijn werk. Dat er zegen is op de zendingsvelden. Dat de kerk onstuitbaar groeit in Azië. Dat we de Heer danken voor die kerk die groeit. En dat de Heer doorgaat met zijn kerkvergaderend werk. Hebben we oog en oor voor de ware kerk van Christus? En leiden we dus ook zo mee met die kerk in de verdrukking? Broeders en zusters die moeten lijden omdat ze niet anders meer kunnen, omdat ze niet anders meer willen dan de naam van Christus te belijden. Hem als koning in hun leven te erkennen en zo ook samen in kleine groepjes als gelovigen bij elkaar te komen, om samen gemeente te zijn. Hebben we er oog en oor voor en heeft het ook die kerk een plaats in ons gebed? En nu die laatste zin van onze belijdenis. Die laatste zin die ik samengevat heb met het woord verenigd. De kerk die één is. Er is één kerk en die slotzin die herhaalt het ook. Mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar ze is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nog tezamen gevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in één dezelfde geest door de kracht van het geloof. De kerk die één is. Er is maar één kerk op deze wereld. Is dat zo? Als we dan de aankondigingen van de kerkdiensten lezen in het Urkerland, of de pagina lange overzicht in het Reformatorisch Dagblad van al die kerkdiensten die dan zondag zullen plaatsvinden, al die verschillende kerken met al die verschillende namen, hebben het alleen maar over dat wat we zien in een deel van de gereformeerde gezinten. Die pagina's, je kunt het lezen, al heel informatief, dat je weet waar je aan toe bent. Maar is het ergens ook niet een demonstratie van kerkelijke verdeeldheid? De kerk die één is? Nee toch? Eenheid? Die is toch ver te zoeken? Hoeveel kerken van gereformeerd belijden zijn er al niet te vinden hier op Urk? En als we daarnaast alle vrije groepen en evangelische gemeenten er ook nog bij tellen, hoeveel soorten van gemeenten en kerken zijn er al hier niet te vinden, hier op ons dorp en in de Noordoostpolder? De kerk die één is? Misschien dat het zo was in de tijd van dat de Nederlandse geloofslijn is geschreven, maar toen misschien nog wel, maar nu? Nu toch absoluut niet. Als je de geschiedenis van de kerk nagaat, ook de tijd waarin Guido de Bret deze belijdenis geschreven heeft, toen was de kerk ook niet één. Je had natuurlijk de grote Rooms-Katholieke kerk, maar daarnaast had je baptistische gelovigen, je had gereformeerde protestanten, je had Lutherse protestanten en nog allerlei andere grotere en kleinere groepen. Ook toen was de kerk bepaald in de uiterlijke verschijning geen eenheid. En zelfs in de kerk van de reformatie, bij alle verschillen die er zijn, waren er onoverbrugbare verschillen. Er is een verslag van een twistgesprek tussen Luther, de reformator uit Wittenberg, en Zwingli uit Zwitserland. En Luther weigert daar om Zwingli de broederhand te geven. Hij wil hem niet erkennen als broeder. Of wat dacht u van enkele decennia later, als er een twistgesprek plaatsvindt tussen de Lutheranen en de Calvinisten? De Lutheranen en de gereformeerde tak van het protestantisme. Een bittere strijd die er gevoerd is over de betekenis van het avondmaal. En ze komen er niet uit. En ze gaan uit elkaar en ze bereiken elkaar niet. En als je dat op je laat inwerken en dan ziet op de vele verschillen die er zijn. De kerk in eenheid, terwijl er verschillen zijn die zo vervreemdend kunnen werken. Een eenheid met de kerk van alle tijden. Ik was een paar jaar geleden in de dorpskerk van Renswoude en daar hangen portretten van alle predikanten die die hervormde kerk vanaf de tijd van de reformatie hebben gediend. En dan zie je al die afbeeldingen van predikanten en dan stond ik op een gegeven moment zo als het ware oog in oog met het portret van dominee Saldenus. En als je hem daar zo zag en zijn verschijning zag, dan denk je van, dat zag er toch wel heel anders uit. Totaal anders gekleed. Van dat hele lange haar. Dat zouden we nu toch wel vreemd vinden als hier een predikant op de kansen zou staan met enorm lang haar. Dat kennen we zo niet. Is dat dan eenheid? Als je kijkt ook in de kerk, alle verschillende richtingen die er zijn. We lezen met dankbaarheid boeken en preken van bisschop Ruil. Maar ook van de baptistische predikant Spurgeon. En die waren het onderling echt bepaald niet met elkaar eens. En ook als het gaat over de beleving van het geloof. De een die meer de nadruk legt op de doorleving, de bevinding, de ervaring van het geloof. Andere die heel sterk de nadruk legt op de waarde en de kracht van het verbond van God. De cultuur in deze wereld waar je allerlei verschillen ziet. Iets daarvan zie je op de predikantenconferentie in Engeland waar predikanten samenkomen uit heel de wereld. De Nederlanders die goed herkenbaar zijn aan hun donkere pakken. En die zitten dan naast broeders uit verschillende Engelse kerken. En wij zouden zeggen, die gaan wel erg informeel gekleed. Het is bijna op het armoedige af. Broeders uit het Verre Oosten die kleding dragen, die meer het karakter hebben van een gewaad. Gereformeerde collega's uit de Scandinavische landen, waar ze de gewoonte hebben om een baard te dragen, zoals Calvijn dat had, zo'n lange baard. Al die verschillen die je ziet. Maar de eenheid van de kerk, die ligt niet in de mens. De eenheid van de kerk ligt niet in alles wat wij zien in de openbaring van de kerk, in alle veelkleurigheid, in alle verschillen. Waarin ligt dan de eenheid van de kerk? De eenheid van de kerk is dat ze samengevoegd en verenigd zijn met hart en wil in dezelfde geest door de kracht van het geloof. De eenheid van de kerk is dat ze één zijn in het hoofd Jezus Christus. Eén in en door de geest van Christus. Eén ook door de kracht van het geloof en het woord van Christus. En al die verschillen, al die culturele aspecten, al die dingen, die vallen dan allemaal weg. Want het gaat uiteindelijk om die eenheid van de kerk in het hoofd van Jezus Christus alleen. Niet voor niets hebben we samen ook een gedeelte gelezen uit de Efezebrief. En juist in die Efezebrief vinden we allerlei aanduidingen, onderwijs, aansporingen over het één zijn als kerk. Wereldwijde kerk. We vinden dat bijvoorbeeld in Efeze 4. In Efeze 4, de versen 2 tot en met 6. Waarin de roeping van de kerk, de wereldwijde kerk, klinkt. Ze is geroepen met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Met langmoedigheid, verdragende elkaar in liefde. U benaastigende te behouden de eenheid van de geest door de band van de vrede. Want één lichaam is het en één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijn tot één hoop van uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daarboven is. En door allen en in u allen. De kerk, Nee, die eenheid zie je niet in alle verschillen, maar die eenheid blijkt in Christus, in het hoofd, in de koning van de kerk. En daarin is de kerk met een hoofdletter, één in de liefde. De eenheid van de kerk, die gaat dus dwars door alle kerken en kerkelijke groeperingen heen. Daar waar wij als mensen kerkmuren zetten, daarvan geldt dat dat meestal binnenmuren zijn. En dat de echte scheiding valt waar de muren niet staan. De scheiding die dan dwars door plaatselijke kerken en plaatselijke gemeenten heen loopt. Want onderdeel van die kerk met een hoofdletter, zijn alleen de ware Christusgelovigen. Het verschil tussen geloof en ongeloof. De kerk die je ook zou kunnen zien als die ene akker. En dan wordt die akker aangeduid met de vrucht die daarop groeit. Een akker, een graanakker. Maar er groeit ook onkruid. Er liggen ook stenen. Maar het gaat uiteindelijk om de vrucht. Het gaat uiteindelijk om de oogst. Het graan wat binnengehaald wordt. En de eenheid van de wereldwijde kerk. Dwars door al onze verbanden heen. Dwars door alles heen wat wij ervan gemaakt hebben. Die eenheid is er door het geloof in Jezus Christus. De kerk. De reformator Luther gebruikte daarvoor een prachtig beeld. Hij zei, als je de kerk wil zien, dan moet je niet naar Wittenberg kijken. De plaats waar hij werkte. Wil je de kerk zien, dan moet je kijken en letten op de goede herder. Nee, specifieker, wil je de kerk zien, dan moet je zien op de schouders van de goede herder. De goede herder die bezig is om te verzamelen, om bijeen te brengen. Op de schouders van de goede herder, daar zien we het zoeken, het vragen, het dragen en het thuisbrengen van de koning van de kerk. En de kerk van Jezus Christus, die kunnen we met recht dan wel een kudde noemen. Een schaapskudde. En dat is dan een bondgezelschap. Dat zijn broeders en zusters uit alle windstreken. Letterlijk van allerlei kleuren. Broeders en zusters die overal vandaan komen. En de eenheid vinden ze niet in zichzelf, niet in elkaar. Maar die eenheid die vinden ze in het volgen van de herder. Die eenheid die vinden ze door samen te luisteren naar de stem van de goede herder. En dat brengt onderling dan samen die liefde tot die goede herder. Maar dan ook liefde tot elkaar. En liefde tot zijn kerk. De kerk, dat is geen club gelijkgezinden van mensen die je uitzoekt. Maar het is een kudde die bij elkaar gebracht is door Jezus Christus. Die gebouwd wordt als een huis met levende stenen. Gebouwd, Efeze 2, vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus is, de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Gemeente, zo komt het onderwijs uit artikel 27 tot ons. En dan rest ons alleen maar deze vraag. Zijn wij lid van deze kerk? De vraag is niet of u keurig netjes christelijk gereformeerd bent. Dat u belijdend lid bent of onderweg om belijdend lid te worden van de Maranatha-kerk. Maar bent u een levend lidmaat van deze algemene christelijke kerk. De kerk van de ware Christusgelovigen. Of bent u het niet? Ook vandaag komt het evangelie tot u, de oproep om u te voegen bij die kerk. En vandaaruit ook de oproep tot u vanochtend, als u nog niet gebogen hebt, als u nog niet gekomen bent, om te komen, om te zoeken, de toevlucht te nemen tot Christus en zo ingevoegd te worden in deze heilige vergadering van echte Christusgelovigen. Nog een keer, bent u lid van de algemene christelijke kerk. Die verzameling van echte Christusgelovigen. Is dat zo? Dan herkent u zich in deze kenmerken. Dan bent u één in de wil om Christus te dienen. Dan bent u één in het geloof in zijn verzoenend bloed. Dan bent u één in de hoop op de zalige erfenis. Dan bent u één in de liefde die de band is van de volmaaktheid. Geloof, hoop en liefde. Het geloof, dat hebben we straks niet meer nodig. De hoop die in de eeuwigheid overgaat in aanschouwen, maar de liefde die overblijft. En de liefde die van God uitgaat, is dat niet het cement waarmee de kerk van Jezus Christus gebouwd wordt? En volmaakt zal worden, volmaakt wordt juist in de liefde. Amen.